Beste luisteraars, welkom weer terug, hopelijk of voor de eerste keer, bij TP Talks, de podcast van Telecom Paper, waar we met leuke gasten inzoomen en gaan praten over actuele onderwerpen in de markt. En ik ben zeer verheugd vandaag, want onze spreker is Marjolein van Tilburg. Marjolein, welkom.
Dank je.
Marjolein is van ChatLicense en Marjolein gaat ons straks helemaal uitleggen wat ChatLicense is, hoe het gestart is en hoe goed jullie nu bezig zijn in deze wondere wereld van social media, want daar gaat het over, denk ik.
Onder andere.
Ik denk dat we het half uur snel vol hebben. Er gebeurt heel veel. In de voorbespreking net zei ik al dat mijn zoon iets had doorgestuurd. Toen zei ik, dat is misschien te zwaar, maar hij zei, nee, dat moeten we zeker bespreken. Dus hopelijk gaat het nog terugkomen. Maar voor de luisteraars, misschien even wie niet weet wie Marjolein is. Marjolein, wie is Marjolein?
Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Marjolein van Tilburg. Ik ben voormalig jurist en nu CEO en oprichter van ChatLicense. En dat is een app die we hebben gemaakt voor gezinnen die worstelen met het online leven of die daar naartoe gaan. Heel praktisch, eigenlijk het rijbewijs voor de smartphone voor een kind. En voor ouders is het een platform waarin ze kunnen leren over wat zich allemaal afspeelt daar, zodat ze beter kunnen begrijpen wat hun kinderen gaan meemaken en daar goed over met elkaar in gesprek blijven.
Ja, en wanneer ben je begonnen ook weer?
2022.
2022. En ja. Wat was voor jou de spark of de trigger van, nou, nu moet ik echt mijn wetboek aan de kant leggen, niet anders.
Ja. Nou, dat was het jaar daarvoor, denk ik. Mijn twee dochters, die zijn nu 14 en 12. Zo rond corona kreeg de oudste een mobiele telefoon. En toen zag ik eigenlijk, dat was bedoeld omdat zij anders de hele tijd met mijn telefoon haar vriendjes zat te bellen. Dat ik dacht, ja, dat is onhandig. Dus ik neem er zelf in, maar ik kijk wel even mee, want ik vond het wel wat vroeg. Ja. En toen zag ik eigenlijk dat die kinderen best slecht ermee omgaan in mijn optiek. Ja. En dat misschien ook de ouders helemaal geen idee hebben wat er allemaal gebeurt. Dus toen dacht ik, eigenlijk heel raar dat je zo'n apparaat, wat we nog een telefoon noemen, wat in ons hoofd nog een telefoon is, maar wat eigenlijk dat totaal niet meer is, nee, dat je dat aan kinderen geeft zonder introductiecursus of wat dan ook, en dan maar verwacht dat ze daar goed mee om kunnen gaan.
Ja.
Ik bedoel, als je het vergelijkt met iedereen die bij een bedrijf werkt, dan moet je een cybersecurity cursus doen om de zoveel tijd om veilig te blijven.
Ja.
En dit apparaat, wat minstens zo gevaarlijke computer is, dat geef je dus aan een 10, 11-jarige.
Ja.
En dan denk je van, nou, dat komt vast wel goed.
Ja, heel actueel, hè, met de recente film op Netflix, Adolescents.
Ja.
Heeft dat nog iets betekend voor jullie, die film?
Nou, heel veel. Ik denk dat voor mij de origine was, op Netflix had je The Social Dilemma. Dat is ook een documentaire over de kracht van social media en hoe dat ze beïnvloedt. Dat is natuurlijk een volgend stadium van die mobiele telefoon. Wat ik zag bij mijn eigen dochter, dat ging puur over communiceren en chatten en in groepsapps, hoe ze daar op elkaar reageren. Dan ook het stukje cybersecurity, omdat je allerlei links doorstuurt en gekke websites, et cetera. Wat mij dus ook opviel, is dat dus veel van haar leeftijdsgenoten, en dan heb je het dus over 10, 11-jarigen, dat die inderdaad al op social media zaten. En dan heb ik het over TikTok en Snapchat en Instagram.
Ja.
Terwijl, en dat is dan de jurist in mij, die wist natuurlijk van, wacht eens even, maar dan moet je 13 voor zijn. Dus hoe zit dat eigenlijk? En wat raar dat niemand dat doorheeft. En sterker nog, ik voel me eigenlijk een beetje een zeikerd als ik in de groepsapp van de ouders zou zeggen van, hallo, willen jullie even niet je kind op TikTok doen? Want ik krijg nu een kind wat zegt dat het normaal is dat je op TikTok zit.
Ja.
Terwijl dat niet zo is.
Ja.
Maar anyway, als ze daar eenmaal zitten, hoe oud ze dan ook zijn, dan zijn er verschillende content tunnels waar je terecht in kan komen. Ja. En adolescence en die manosfeer die daar wordt beschreven. En dan heb je Andrew Tate en allerlei vrij conservatieve denkbeelden die over de man-vrouw relatie rondgaan.
Ja.
Dat zijn toch dingen die heel snel in de hoofden van kinderen komen en die door de opbouw van die algoritmes dan heel erg worden versterkt. Dus dat is zeker wel zorgwekkend.
Ja. Ja, misschien gaan we daar straks nog even verder. Maar even terug naar de start van je dochter op een mobieltje. Hè, dus voor het eerst TikTok willen gebruiken. Dan liep jij natuurlijk ook al tegen de leeftijdsgrens aan van, kan ze wel op niet op? Hoe heb je dat toen opgelost? Of zei je van, nou, je hebt een mobieltje, maar je mag alleen maar bellen.
Ja, voor mij was het dus niet zo ingewikkeld. Want ik dacht, ja, dat gaan we dus niet doen. Ja. Anderzijds is ook WhatsApp is al voor 13 jaar en ouder. Dus dan daar heb ik daar voor mezelf wel een andere overweging gemaakt. Want ik dacht, dat is het communicatiekanaal. En daar hebben we die telefoon nu voor.
Ja.
Maar precies daarvoor is dus in ChatLicense een oudergids gemaakt. Omdat ik dacht, ja, heel veel mensen die... niemand leest de algemene voorwaarden van die website. Maar iedereen klikt voor akkoord.
Ja,
hè? Als jurist heb ik in 2018, 2019 heb ik het grote genot gehad om de AVG te mogen invoeren in de organisatie waar ik toen werkte. Dat was een grote marktonderzoeker. Ja. Dan moet je dus iets met heel veel letters en woorden door een organisatie krijgen waar mensen echt niet op zitten te wachten. Want iedereen heeft zijn eigen werk en denkt, wat moet ik hier nou weer mee?
Ja.
Toen is mij opgevallen dat alleen lukt als je iets samenvat in 3 bullet points en de highlights eruit haalt. En dan kunnen mensen wel daarnaar luisteren.
Ja.
Datzelfde principe hebben we hier eigenlijk toegepast. Want al die algemene voorwaarden van al die websites, daar staan wel degelijk dingen in die je toch wel moet weten eigenlijk. Ja. Zeker omdat je voor akkoord klikt en dat is dan eenmaal wat er gebeurt.
Ja.
Je hebt niet de mogelijkheid om te zeggen van, nou, Meta, ik vind het allemaal oké, maar artikel 7, lid 2, sub 3 wil ik toch anders zien. Die optie heb je niet. Hè? Ja, dus je gaat ermee akkoord. Dus dan is het maar goed als je weet wat staat er nou in.
Ja.
Dus dat hebben we gedaan met bovenop die leeftijdsgrens. Want ik dacht, dat hebben we ook natuurlijk in het begin onderzocht. Hoe zit dat met Nederlanders? Die vinden het ook niet fijn als, en sowieso ook andere nationaliteiten. Als je als ouder, als daar mensen tegen je zeggen wat je moet doen. Want dat bepaal je zelf wel.
Ja.
Dus als iemand tegen je zegt, jij mag dat niet doen. Dat heeft heel weinig effect, want dan denkt iemand, dat bepaal ik lekker zelf.
Ja.
Maar ik dacht, als je nou dat zonder oordeel gewoon als informatie wat duidelijker en wat helderder en wat transparanter en wat meer in everybody's face neerzet.
Ja.
Dan kan je misschien wat mee doen. En dan kan je op die manier ook zo'n norm verschuiven. En dan geef je die ouders ook een argument om te zeggen van, oh, wacht even, TikTok, je bent helemaal nog niet oud genoeg.
Yeah.
Kijk maar, hier staat het.
Yeah.
En dan kan je misschien dat gesprek aan met dat kind. Want heel veel ouders die voelen zich daarin heel erg in een hoek gedrukt. Omdat ze te horen krijgen van, ja, maar iedereen doet het. En je wilt niet de enige ouder zijn die, enzovoort.
Yeah.
Terwijl als je dus het heel duidelijk maakt wat eigenlijk het uitgangspunt is. En wat ook de werkelijkheid is en wat verstandig is, dan... Ja, dan kan je dat heel makkelijk, denk ik, verschuiven.
Ja.
Dat was gewoon hiervoor niet zo. Dus we hebben gewoon een window gehad van een jaar of 6 tot 8 tot 10 misschien zelfs wel. Waarin ouders daar ook een beetje door zijn overvallen.
Ja, waarbij zeker in de early stage van social media was het allemaal nog social. Hè? Ik bedoel, was het allemaal lief en aardig. En goh, ik ken nog van de lagere school, ze connecten via Facebook.
Ja.
En afgelopen jaren is het natuurlijk een beetje misgegaan in mijn ogen, maar misschien ook in jouw ogen. Maar misschien nog even goed voor het begrip over wat is ChatLicense eigenlijk? Het is een soort rijbewijs voor kinderen en een soort meekijkgids voor ouderen.
Ja.
Maar stel je bent een ouder, een kind is 12 of 11 en krijgt zijn eerste mobieltje van de ouders. Neem ons even mee in het voor jou in jouw ogen meest preferred scenario van waarbij een ChatLicense uiteraard onderdeel is, denk ik. Hoe ziet dat eruit?
Nou, die app is al beschikbaar eigenlijk voor ouders de hele tijd. In een soort voorstadium. Maar het programma voor de kinderen is dus echt bedoeld als een eerste stap voordat ze die telefoon echt gaan gebruiken. Dus dan kan je zeggen, nou, Finn of Marietje, Pietje, gefeliciteerd met je verjaardag of met kerstmis of whatever. Hier is dan eindelijk die mobiel. Maar kijk eens, we hebben ChatLicense erop gezet. Dan ga je eerst dat doen. En dan leer jij hoe je met die telefoon omgaat.
Ja.
En dan weten wij eigenlijk dat jij de bepaalde basics hebt die je nodig hebt. En dan kunnen wij voor jou die apps vrijgeven die je dan wil spelen. En je kan jezelf dus als ouder in dat voorstadium zeggen en ook bespreken met dat kind samen. Van, nou, wat wil je doen?
Ja.
Zijn er bijvoorbeeld, is er Roblox of is er WhatsApp of niet? Of je kan ook zeggen, we gaan alleen maar iMessage. Want kijk eens, voor de rest kom je nog niet in aanmerking.
Ja.
En zo kan je dus echt dat gesprek samen neerzetten. Zodat het kind dat ook helemaal goed begrijpt en dat hij er heel erg zin in heeft. Het kind is super gemotiveerd, want die is heel blij.
Ja.
Die mag eigenlijk eindelijk die telefoon gaan gebruiken.
Ja.
Dus het is belangrijk en daar hebben we voor gezorgd dat het niet een saaie, stomme cursus is. Maar het is dus heel mooi met video's en quizvragen en animaties. En een soort vragen steeds van wat zou je doen in deze situatie? Yeah. En dan kiest het kind wat hij zou gaan doen. Bijvoorbeeld kinderen op het schoolplein en er hangt eentje ondersteboven aan een rekstok, een beetje ongemakkelijke positie. En een vriendje maakt een foto of een filmpje daarvan en dan is de vraag, wat doe je met dit filmpje?
Ja.
Doe je hem in de klasse-app of zet je hem ergens, ga je dat ergens posten? Of moet je dat eerst aan dat meisje vragen?
Ja.
En dan als je aan dat meisje vraagt, stel je bent een heel goed kind en je geeft dat antwoord.
Ja.
Dan merk je dat meisje zegt, dat liever eigenlijk niet. Maar misschien kunnen we dat samen even, een smiley erop plakken, zodat het er leuker uitziet. En dan vind ik het wel goed.
Ja.
Maar je ziet ook dat als je het antwoord kiest van ik post dat online of ik doe dat ongevraagd in een groepsapp, dat het meisje de volgende dag niet naar school durft.
Ja.
En dat zij en dat misschien wel die ouders bij jullie op bezoek komen en dat die telefoon, die gaat dan toch weer eventjes in de la.
Ja.
Dus dat is een ervaring die kinderen eigenlijk nu allemaal real-time eerst allemaal moeten meemaken met vallen en opstaan en allemaal kringgesprekken en moeilijk.
Ja.
En wat we dus zien is dat door die ervaringen eigenlijk in die app te stoppen, net als met een rijbewijs moet je toch ook eerst voelen hoe het stuur gaat en hoe ver je...
les of meer. Hè, dan,
exact. Ja. En dat is dus precies wat het is. En dat gaat dus ook over het aanmaken van wachtwoorden, het doorsturen van linkjes, het gewoon op social media of op televisie alleen al, of op YouTube, influencers, wat hun verdienmodel is.
Dat wordt allemaal uitgelegd in een app.
Ja, dat zie je dus allemaal voorbij komen, maar in een vorm die kinderen dus heel goed aanspreekt. Ja.
En die app komt op het toestel te staan en zijn dan de andere apps die dat kind niet mag gebruiken, zijn dan gedisabled of hoe werkt dat?
Je hebt als ouder natuurlijk nog een beetje je zit in de driver's seat zo gezegd. Ja. Dus je kan zelf bepalen hoe die telefoon eruit ziet. En voor de ouders is er een heel stappenplan in de oudervariant waarin er staat 1 tot en met 10, hoe stel je zo'n telefoon in en hoe zorg je er ook voor dat jij dus in eerste instantie de controle hebt over welke apps daarop komen te staan. En als ze een nieuwe app willen downloaden uit de App Store, dat ze eerst jouw toestemming daarvoor moeten vragen. Ja. Allemaal dat soort stappen, waardoor je dus enige mate van controle houdt.
Ja.
En dat is natuurlijk meer van belang naarmate je kind jonger is, als je kind wat ouder is. Wat wij ook toejuichen, dat je wat langer wacht. En vooral niet al op 7-jarige leeftijd, maar misschien eerder groep 8 of daarna. Dan zie je toch dat kind al best wel wat autonomie ook wil en claimt. Dus dat window wil je juist graag gebruiken om elkaar daarin te leren kennen.
Ja, oké. Hey, zo werkt de app. En er is de app kun je downloaden in de App Store. En de ouders kunnen denk ik nu al kijken en kan hun nu al helpen.
Absoluut,
om de discussie.
We hebben een website en in de App Store kan je gewoon chatlicens downloaden. C-H-A-T.
Ja, chat. Ja, iedereen weet wat chat schrijft tegenwoordig of niet. Dus wel tegenwoordig heel vaak GPT achterplakken in de plaats van license. Dus dat is wat anders.
Ja.
Hey, maar nu heb je het bedacht, de chatlicens. Ik veronderstel dat je zelf niet het geprogrammeerd hebt. Dus je laat het programmeren, ontwikkelen. En hoe is de journey er toen uit gaan zien voor jullie? Voor jou?
We hebben eerst een team gebouwd in 2022. Dat was denk ik vooral over het bouwen van dat team. Dus inderdaad de techniek, het design. Hoe ga je dat in de markt zetten?
Ja.
2023 hebben we toen echt gebouwd. En zijn we aan het einde van het jaar de markt ook opgegaan. Met onze versie 1.
Ja.
2024 was heel erg over naar buiten gaan. Het verhaal vertellen. Mobile World, toen hebben we ook echt mooie prijzen gewonnen. Hoogtepunt was, ik was in Saudi-Arabië voor de top 100 van een of andere wedstrijd. En tegelijkertijd mijn co-founder Martine, die was in Californië.
Ja.
In San Francisco, Silicon Valley, waar we meededen aan de Digital Wellbeing Challenge. Dus dat was een wedstrijd over, als uitgangspunt, de mentale staat van de jeugd en de online wereld is niet perfect.
Ja.
Zijn ook de mensen van de Social Dilemma die dat hadden geïnstigeerd, die wedstrijd. Er waren meer dan 500 bedrijven wereldwijd die zich daar hun oplossing hebben ingezonden. Ja. En wij hebben dat gewonnen. Dus dat was natuurlijk waanzinnig. Ja. Toen hebben we dus $250.000 gewonnen. En nou, met alle data die we het hele jaar hebben verzameld van onze gebruikers, zijn nu ongeveer 15.000. En het geld wat we daar hebben gewonnen en de investering die we ook hebben gekregen, omdat inmiddels duidelijk was, ja, hier zit echt wel wat in. Yeah. Is ja, vorige week of twee weken geleden is onze versie 2 live gegaan.
Okay.
En ja, die is dus echt helemaal gereed om internationaal te werken. Dus de eerste grens is overgegaan, België.
Ja.
En we gaan binnenkort naar Frankrijk en de rest ligt allemaal open.
Ja, klinkt heel spannend. Klinkt als een mooie reis die net begonnen is, om het zo maar te zeggen.
Ja.
In Nederland werk je volgens mij ook samen met Rabobank en KPN, ja, en Odido. En hoe ziet die samenwerking eruit? Want ik zag bij KPN staan van, goh, wij funden de appprijs, geloof ik, of het jaarabonnement.
Ja.
Kun je daar nog iets meer over vertellen? Hoe ziet jullie model eruit?
Ja, dus wij zijn een social enterprise met een B2B eigenlijk first approach. Omdat wij zien, ja, en vooral bij telecom speelt dat. Maar heel veel bedrijven hebben zeggen dat ze het belangrijk vinden dat hun klanten veilig zijn en slim online en dat ze die daarin helpen.
Ja.
Maar ja, alleen een nieuwsbrief sturen, dat zet weinig zoden aan de dijk. Dus wat wij eigenlijk zeggen is, heel veel mensen vinden dit belangrijk. Als het te veel postbus 51 is, dan heeft het misschien niet de urgentie, ja, die sommige mensen daaraan willen. Maar er is gewoon een noodzaak voor het bedrijfsleven en met name telecompartijen om het product wat zij aanbieden, namelijk een telefoon,
ja,
ja, om daar een soort gebruiksaanwijzing bij te verschaffen. Want als je dat dus, als je weet dat je product wordt gebruikt door ook door minderjarigen en kinderen, en dat het zo'n heftige invloed heeft op het leven, dan mag je dat best wel faciliteren.
Ja.
En omdat je natuurlijk daar op schaal zit, hebben wij daar echt een win-win. En is dus onze klant eigenlijk het bedrijf dat zijn diensten of zijn core business heeft zitten rondom de smartphone.
Ja.
En die dat aanbiedt. En dan hebben we dus gewoon samenwerking waarbij zij zeggen, voor onze klanten is dat, stellen we dat ter beschikking.
Ja.
En die samenwerkingen, dat is eigenlijk ons verdienmodel.
Ja, en even terug naar die KPN. En die heeft volgens mij ook Teams-abonnementen of Kids-abonnementen.
Ja.
Is het nou zo dat op het moment dat een ouder zegt, ik wil dat abonnement voor mijn kind hebben, dat dan standaard chat wordt meegeleverd als verplichting of als feature? Of is het nog vrijheid, blijheid? En is het afhankelijk van de ouder die zegt, ik vind dat dit nodig is?
Nou, je kan natuurlijk, denk ik, als bedrijf dat ook niet verplichten, laat ik het zo zeggen. Maar inmiddels is het wel zo dat heel erg wordt gewaardeerd door klanten.
Yeah.
Dus ons model is zo, en dat is ook bij Telenet nu in België.
België.
Dan zeggen ze, we hebben een junior, Telenet junior abonnement. En dan zit je natuurlijk precies in die sweet spot. Want dat zijn dus de mensen die zeggen, ja, ik koop een simkaart voor mijn kind. En daar, ja, in die, op dat moment van de klantreis, is precies natuurlijk deze app het perfecte middel om, ja, dat te doen. Dus dat is bij telecom wat ons betreft de sweet spot.
Ja.
Dat was ook bij KPN, bij de KidSim vorig jaar het geval. En vanaf de lancering was dat zo. Dus dat is waar we op gaan inzetten. En het is dus echt educatie naast waar mensen eerst aan denken. En dat is allemaal controle en beperking en limitering.
Yeah.
Nou, dat moet je ook doen. Maar het gaat er ook om uiteindelijk, en dat zal iedereen die uiteindelijk tieners heeft, dus wat ik al zei, mijn kinderen zijn nu 12 en 14.
Yeah.
Dan kom je wel in een leak dat je denkt, ja, ze moeten het ook zelf gaan doen.
Yeah.
Dus ik kan die schermtijd en ik kan het allemaal weghalen enzovoorts. Maar straks zijn ze 15, 16, 17. En hoe gaan ze dan op een normale en gezonde manier om met dat apparaat? Het is voor ons makkelijk geweest eigenlijk, want wij hadden nog een heel ander, andere omgeving.
Yeah.
Maar goed, misschien heb je ook wel altijd zitten sneken of zitten patiënten of je computer.
Whatever,
ik weet niet wat wij allemaal deden.
Ja, schraven, ja. Ja.
Maar dit is nog veel sterker natuurlijk dan de verleidingen waaraan wij werden, yeah, blootgesteld.
Yeah. Hey, en over die verleiding gesproken. Jullie hebben, je gaf al aan, enkele duizenden hebben misschien wel meer dan hebben de app gedownload en gebruikt. Hè. Dus je hebt al heel veel kinderen door de journey heen gegaan.
Ja. Yeah.
Meten jullie ook het effect wat het doet voor de kinderen? Is het ook meetbaar van nou, deze kinderen zijn beter voorbereid, dus zijn digitaal weerbaarder dan kinderen die chatlijstjes niet hebben gebruikt?
Ja, dus dat is natuurlijk bij uitstek waarom het zo mooi is en waarom we ook bij die in Amerika die prijs kregen. Omdat je gewoon echt een thermometer krijgt van het digitale welzijn en de digitale gezondheid van die hele generatie.
Yeah.
En hoe meer kinderen dat spelen, hoe meer inzicht wij daarin hebben. Want je stelt ook checkvragen van wat vind je leuk om te doen enzovoort. Dus je krijgt echt een beeld van ja, hoe beleven zij online media.
Yeah.
En dat stelt ons in staat, ook daar komt het social enterprise gedeelte naar voren. Die dataset is ongelooflijk interessant, ook voor wetenschappelijke ontwikkeling. Je had het zelf nu over, het is ook in de politiek wel een ding, omdat mensen denken van wat moeten we hiermee en hoe spelen we daarop in? Daar gaat onze dataset ook heel veel winst opleveren.
Yeah.
En daarin werken we dus ook juist samen met universiteiten en met wetenschappers om te zorgen dat op de goede plek terechtkomt. Overigens allemaal AVG.
Daar heb je aan meegewerkt bij het bedrijf waar je hiervoorheen gewerkt. Dus je weet precies hoe dat werkt.
Ja, dus dat en zeker als het om minderjarige data gaat, is dat niet iets waar je op kan besparen.
Ja, ja. Hey, het is een hot onderwerp tegenwoordig. Hè. Volgens mij in Australië is het bij 16 tot 16 verboden.
Ja.
In Nederland hoor je ook, er is net een richtlijn van de overheid uitgevaardigd waar we van vinden dat dat moeten doen. Waar sta jij in verbieden, niet verbieden, begeleiden? Wat is jouw mening daarover?
Nou, ik denk dat het heel goed is, ook die richtlijn. Ik was bij de uitreiking daarvan, de bekendmaking daarvan. En ook in aanloop naar die richtlijn hebben we wel wat gesprekken gevoerd, ook met de politiek. Het gaat dus precies om die sociale norm waar ik het eerder over had. Dus daar is chatlicense product voor. Maar het is ook heel belangrijk dat mensen dat duidelijker gaan inzien. Dus die richtlijn is heel goed, heel belangrijk. En in die richtlijn staat vooral ook dat, die benadrukt de noodzaak, laat ik het zo zeggen, van dat contact tussen ouder en kind en volwassenen en kind en het openhouden van het gesprek.
Yeah.
Zodat dat begrip blijft bestaan. Dat is natuurlijk ook bij uitstek waar wij voor staan. Je weet het wel, Ed, toen ik in groep 7 zat en jij, je kan niet zeggen van oh, dat deden wij toen zo in de groepsapp, want dat was er niet.
Nee.
En ook is het niet zo dat ik aan mijn dochter van 12 hoef uit te leggen hoe LinkedIn werkt, want dat boeit haar dan weer niet.
Nee.
Dus die zit de hele dag op Snapchat en dus om die werelden toch enigszins te overbruggen. Als jij ouder bent van een basisschoolkind of middelbare school, dan krijg je zo'n digitaal protocol en dan wordt er gezegd, verdiep je in de beleefwereld van je kind.
Ja.
Maar hoe je dat moet doen, wat wordt er niet bij gezegd?
Ja. En dat gaan we nu met de richtlijn, wordt dat meegeleverd, begrijp ik, of niet?
Nou, die richtlijn die geeft denk ik wat handvatten over wanneer ze zeggen dat, die zeggen ook gewoon, die norm van 13 voor social media en misschien moet je daar nog wel, zelfs wat langer mee wachten.
Ja.
Dat is gewoon goed om gezegd te hebben, want er wordt niet nageleefd.
Nee, ja, dat kind wil natuurlijk alleen maar met zijn vrienden en vriendinnetjes doen wat zij ook al doen.
Maar dat is wel gewoon een kwestie van normverschuiving en een kwestie van onwetendheid, denk ik, bij de mensen. Waardoor die norm in eerste instantie zo verkeerd is ontstaan.
Ja. Het is eigenlijk wel grappig hè, dat zo'n apparaat en social media de kinderen, maar ook heel veel volwassenen uiteraard, uren bezighoudt op zo'n dag. Dat er helemaal geen vangrails zijn over wat je wel of niet mag. Maar in het begin van het gesprek zei je ook al van, je zei nog net geen moordwapen, maar volgens mij heb je dat ooit wel eens een keer geroepen volgens mij in een gesprek. We spenderen uren op dat medium. De kinderen, we zien allemaal de nadelige gevolgen en we zien uiteraard ook de positieve dingen. Maar we focussen de laatste tijd toch echt wel voornamelijk op de negatieve dingen. Met fake news en dingen die gewoon gaan rondzingen. De manosfeer had je het al over. Hè? Dus dat de jonge witte mannen in principe toch een wat ander soort gedrag gaan vertonen dan sommige mensen zouden willen, om zo maar te zeggen. Waar gaan we heen met social media? Wat moet er eigenlijk gebeuren om de tijd te keren en dat het weer social wordt in de plaats van asocial?
Ja, mooie vraag. Want dat was inderdaad mijn gedachte heel erg in het begin. Heb ik ook veel geluisterd over AI natuurlijk en de ontwikkeling daarvan, omdat het de mensen mogelijk overbodig maakt. En En wat is dat dan eigenlijk? En dat is gewoon wat je erin stopt, krijg je eruit.
Ja.
En als je dus heel veel oorlog en geweld en radicalisering en narigheid erin stopt, ja, dan krijg je dat er ook uit. En dan leert zo'n algoritme, oh, kijk eens even, een haatcomment is veel effectiever dan als je een like geeft. En zo lijkt het alsof dan, ja, dat is een soort downward spiral eigenlijk. Ja. Dat kan je dus ook omdraaien. Dus ja, als je zegt love, peace en happiness, net als de hippies vroeger deden, dat klinkt misschien een beetje naïef, maar dat is het echt niet. En ik denk dat we dat allemaal ook een beetje meer zouden moeten doen.
Ja.
En dat is ook de boodschap achter happy cyber vibes, waarvan wij zeggen dat is waar Chatlizers uiteindelijk voor staat. Want ik denk dat het belangrijk is om een positieve boodschap te behouden. Ja. Want er is, je hoeft de televisie maar aan te zetten of er is slecht nieuws. En wat wil je voor boodschap geven aan een kind, een jong volwassene die de wereld ingaat? Ja. Je moet inderdaad wel eventjes cybersecurity wise, et cetera, goed opletten. Maar het gaat ook echt over hoe ga je je gedragen? En heb je daar een positieve gedachten bij.
Ja.
En dat is wel onze insteek. Dus dat is niet om het probleem te bagatelliseren, totaal niet. Maar wel om aan te geven, deze online wereld heeft juist ook heel veel kansen.
Ja.
Ik las een heel mooi artikel in het NRC van Arjen van Velen. En die was een beetje met de kont tegen de krip, omdat er natuurlijk ook heel veel artikelen zijn over hoe zwaar beschadigd je wordt en het brein rot, et cetera.
Ja.
Allemaal heel erg waar, hè?
Ja.
Hij maakt een mooie vergelijking dat hij zei dat zijn neefje of kind of whatever, die had dan op een dag met zijn mobiel had een reis geboekt en hij had, weet ik het, iets geprogrammeerd en hij had vrienden in het buitenland had hij een hele FaceTime mee gehad. En dat was allemaal in 2 uurtjes in de ochtend gebeurd.
Ja.
En toen sloeg hij de avonden nog eens open van Gerard van Dreven. En toen ziet hij daar Frisson Echters die naar de klok kijkt en die tikt en die tikt. En zo was er weer een avond voorbij gegaan zonder dat er iets was gebeurd.
Ja.
Dacht ik, nou, dat is wel een mooie vergelijking. Want ja, deze jongen die heeft een hoop gedaan.
Ja.
En het was misschien wel geestverruimender dan wat Frits van Echters overkwam. Ja. Die vroeger zonder digitale middelen aan de keukentafel zat te kijken naar het vertikken van de tijd.
Ja.
Dus wie verdoet zijn tijd, is de vraag.
Dat is een hele goede vraag. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk ook overtuigd dat er zitten heel extreem veel goede dingen in wat we allemaal beschikbaar hebben. Maar we moeten kijken hoe we de negatieve dingen...
100%. Maar dus om aan te geven, wij kiezen wel voor die positieve toon. Omdat het gaat over kinderen die wat mij betreft een betere start krijgen. Het zijn dus kinderen die nog niet in die manosfeer zitten en die nog niet allerlei verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Ja. En die positief in het leven staan.
Ja.
En op dat moment willen we ze graag meenemen en zorgen dat zij die positiviteit de online wereld inbrengen.
Ja.
Dus dat is de gedachte. Tegelijkertijd hebben we ook te maken nu met een hele generatie die het heel zwaar heeft en heel veel ouders die het daar heel zwaar mee hebben.
Ja.
En daarvoor willen wij een toevluchtsoord zijn om ze aan te geven, ja, hoe kom je daaruit? Dus we werken met heel veel partners samen, met Off Limits en met de Rutger Stichting. En nou ja, het hele dorp aan stichtingen wat nodig is om alle aspecten te vangen.
Ja.
Want het is echt heel ernstig en daarom is het echt heel nodig dat dit verandert. En ik wil ook iedereen graag oproepen, omdat het is zo mooi dat we nou eindelijk in Nederland iets hebben gemaakt wat niet gefragmenteerd is, maar wat juist echt data, wetenschap en echt de mensen en de gezinnen samenbrengt.
Ja.
Om ons allemaal verder te helpen daarin.
Even daarop inhaken. Ik bedoel, de kinderen op lagere school. Heb je al gesproken met het ministerie van Onderwijs om het op te nemen in het curriculum van de lagere school bijvoorbeeld? Gij zult verplicht zijn om een soort chat license aan te bieden?
We zien scholen echt als communicatiepartners. Op scholen zeggen ze eigenlijk, doe die smartphone alsjeblieft hier weg.
Ja.
En de scholen zijn daar bedoeld om rekenen en taal, et cetera, te doen. Dit is ook echt, het gaat over gedrag en het gaat over media opvoeding. En het stuk opvoeding ligt natuurlijk ook echt bij ouders. Het is ook een stukje opvoeding van de ouders zelf. Of het, een stuk hulp voor de ouders zelf. Dus we zien scholen echt als een communicatiepartner. Via de gemeentes kan je dus ook met scholen de mensen bereiken om te, om te laten weten dat het er is.
Er is, ja.
Maar het is niet een programma wat je op school moet doen. Het is juist iets wat je thuis doet.
Nee, dat begrijp ik. Maar je kunt je voorstellen dat op zo'n lagere school een keer een of twee of misschien wat meerdere dagdelen besteden aan de chat license. Hè, van, goh, wat zou je doen? Een beetje scenario spelen. Van, goh, het kind hangt ondersteboven. Wat doe je dan?
Ja.
Heb je het idee dat op dit moment al op scholen gebeurt überhaupt, die digitale weerbaarheid? Of...
Mondjesmaat en gefragmenteerd, maar wel, dat komt echt heel erg op. En dat zijn gewoon mediawijsheid lessen.
Yeah.
Wij hebben ook een workshopprogramma waarin je dat stopt.
Yeah.
Maar dat zit nu nog niet vast in het curriculum. Wat je wel hebt is bijvoorbeeld een week van de mediawijsheid.
Yeah.
En dan wordt daar wat meer aandacht aan besteed. Net als de week van de lentekriebels. En er zijn zoveel weken. Yeah. Maar het zit nu nog in zo'n niche eigenlijk.
Ja.
Yeah. Ik heb er geen enkele twijfel over dat een vastere basis gaat krijgen.
Ja. Je hebt even tijd nodig gewoon, zeg jij.
Nou, dat is precies waar het ministerie nu ook mee komt. Die komen ook met een campagne, ook over de eerste smartphone. En gewoon de bewustheid daarin opzetten. Het gaat echt over, en dat zien ouders nu pas later, van oh, shit, wat heb ik gedaan? Of wat is dit voor apparaat? Wat gebeurt hier?
Ja.
En ja, dat is gewoon de realisatie die je krijgt als je doorhebt dat het geen telefoon is, maar echt een computer.
Ja, even iets heel anders.
We lopen helemaal over de tijd.
Ja, dus dat ging ik ook zeggen, maar goed, dat gaat vast wel komen. Ik heb toevallig vorige weekend bij mijn ouders iets op de smartphone gedaan, iets met Spotify en dat soort dingen. En ik merk ook dat de ouderen niet altijd mediawijs zijn in die zin.
Ja.
Wel eens overwogen om de andere kant van de app te maken.
Jazeker. Maar in Startup Land is het focus, focus, focus.
Focus, ja.
En bovendien gaat het ons ook echt om de toekomst. Hè? Wat ik zei over de sfeer online, et cetera. Daar kunnen we een betere start in maken. Dus dat is waar wij nu echt op focussen. Ja. En voor ouderen, die hebben toch ook... Als ik die een app aansmeer, dan vinden ze ook ingewikkeld.
Ja.
Dus die moeten naar de bibliotheek en naar de mediaopvoeding. Of die kinderen, die kunnen hen daarbij helpen.
Ja.
Geef ons nog even de tijd. En dan is onze dataontwikkeling zodanig gepersonaliseerd... dat we elke generatie kunnen meenemen hierin.
Okay. Nou, dan moet ik dus even wachten, begrijp ik.
Ja, maar ik denk ook dat het steeds normaler wordt dat iedereen zo'n apparaat heeft. Dus het is wat dat betreft een ander startpunt, ja.
Hey, je gaf al aan, Marjolein, dat we zijn door de tijd heen. Volgens mij kunnen we nog heel lang doorkletsen. Ik vind het een fascinerend onderwerp. Ik hoop dat we elkaar nog een keer babbelen als je na de senioren variant hebt of een hele iets anders moois te melden hebt. Dank voor je aanwezigheid en je bevlogenheid bij dit onderwerp. Helemaal top. Naar de luisteraars van deze podcast. Dank wel voor het luisteren. Hopelijk hebben jullie weer wat geleerd of iets interessants meegenomen voor de volgende dag. En tot de volgende keer. Tot ziens.